Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf.
USA! USA! USA!
Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Ah, goeiedag, Paul.
Hey Thomas, hoe is het joh?
Ja, goed, goed. Hoe is het daar bij jou aan Washington's kant?
Ja, zonnig.
Zonnig?
En we beginnen altijd over het weer, hè?
Ja, maar mis je...
Lekker onschuldig Hollands praatje. Als het vraag hoe is het, dan begint de small talk in Nederland gaat altijd over het weer. Dus dat probeer ik een beetje vol te houden. In Amerika hoor ik dat eigenlijk toch wel... minder. De small talk gaat hier ook nog niet echt meteen over Trump en Biden.
Waar gaat het wel over dan?
Ja, dat probeer ik me. Zou dat misschien over dat de boodschappen zo duur zijn? Ik probeer me dat echt. Van waar het hier nou precies over gaat. Nou, ik zal er nog eens
sport?
Extra op letten.
Zou dat het ook niet zijn?
Huh?
Sport? Is dat ook niet iets wat.
Nee, over voetbal of American football? Nee, niet. Niet echt. Ja, meestal is how are you doing? En dan fine. En dan gaat men weer over tot de orde van... Er wordt ook eigenlijk niet echt doorgevraagd. In Nederland is het dan echt het weerpraatje. En hier is het gewoon even, hoe gaat het met je?
En dan goed.
Wel geacht om te zeggen dat het goed gaat natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja en je moet dan ook niet... Dat is toch wat vaak Nederlandse toeristen doen. Dan, dat ze dan denken, ik ga nu zeggen hoe het gaat. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.
Nee, moet je niet doen. geen uitnodiging om je leed op tafel
te
zeggen. Dus met mij gaat het goed.
Het gaat goed. Nou, dat is belangrijk. Nog even, mis je Koningsdag?
Dat is natuurlijk altijd wel een mooie traditie in Nederland met veel vermaak. Ik moet zeggen, mis ik Koningsdag? Nou, niet echt in die zin dat toen de kinderen nog kleiner waren, hadden we altijd in onze buurt in Leiden een eigen buurtkoningsfeest, Koningsdagfeest. En dat was wel echt heel leuk. Dat was met en rommelmarkt en vooral allerlei activiteiten voor die kinderen. En dat maakte het wel heel apart en ook een beetje dorps. Dus daar genoot ik dan wel van. De tijd dat ik feesten door Amsterdam ging of andere steden, ja, die ligt toch echt al wat verder achter me. En ja, ik moet zeggen, de laatste jaren was Koningsdag voor mij meer... De aanloop daarna, namelijk de Koningsborrel van de Telegraaf en Hotel Europe, waar ik natuurlijk als medegastheer mijn opwachting maakte. En daar draaide Koningsdag meestal om.
Nou.
Dus hier, nee, ik in die zin mis ik het niet echt. Het is altijd in de vreemde, ja, is het altijd wel een... kan het aanleiding zijn voor... ik herinner me dat met name in Indonesië waar er echt een groot feest van werd gemaakt met militairen in hagelwit uniform die dan met de trompet een stukje gingen blazen en dan was altijd in een tuin en dan, het is echt allemaal heel klassiek en de KLM die vloog dan de haring in, je kent het allemaal wel. En daar stond de Nederlandse gemeenschap zich echt te verdringen bij de tafels met eten uit Nederland ingevlogen.
De bitterballen.
En de bitterballen. Maar vooral de haring, die was heel erg populair. En die was ook heerlijk. En het Hollandse bier, wat door via Multi Bintang, wat een Heineken dochter is, werd geleverd. Nou goed, dat was schitterend. In Amerika moet ik dat nog maar even afwachten.
Nou, wie weet, trek straks ergens een Budweiser open. En dan eet ik een extra haringje straks.
Een Bud Light.
Bud Light, ja.
Oh nee, dat mag niet meer.
Nee, het mag weer wel, toch? Het is weer...
Ze zijn de klap nog steeds niet te boven. na de afslag die ze namen met die hysterische transgender. Maar ze proberen hard met allerlei nu stoere sporthelden en andere figuren om het imago helemaal om te gooien. Dat wil nog niet heel erg vlotten, geloof ik.
Terwijl dat toch de, de weg naar het hart van de Amerikaan is. Goed, laten we snel beginnen. Want terwijl hier alles oranje kleurt, draaiden de Verenigde Staten natuurlijk op volle toeren door. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof boog zich voor het eerst over de immuniteitsclaims van Donald Trump. De dames en heren in Washington die gingen eindelijk akkoord over een gigantisch miljardenpakket voor Kiev. En de dames en heren en alles wat daartussenin zit op de Amerikaanse topuniversiteiten, die gedroegen zich wat merkwaardig.
Campus chaos is spreading coast to coast as pro-Palestinian agitators step up their campaign. Protesters clashed with police at New York University as cops tore down a tent city.
Leave the plaza now or you'll be arrested for trespass.
150 were arrested as police filled the streets around the university campus in Greenwich Village.
Ja, Paul, we hoorden daar net een stukje protest van de Columbia University. Wat is daar allemaal gaande?
Ja, er is weer een nieuwe uitbarsting van, het is maar net wie je spreekt, hoe dat moet worden geduid. De demonstranten zelf spreken van solidariteit met Palestina en dus een pro-Palestina demonstratie. En een deel van de linkse pers in Amerika noemt dat ook zo, de meer conservatieve pers. En weer uit republikeinse hoek ook politiek gezien wordt dit niet als pro-Palestina protest geduid, maar als puur antisemitisme. Mm-hmm. En als je hoort wat daar allemaal wordt geroepen, de bedreigingen aan het adres van Joodse studenten, die in sommige gevallen als tegendemonstrant dan ook met vlaggen van Israël staan. En dat wordt er niet in dank afgenomen. Terwijl die demonstranten zelf gretig gebruik maken van hun recht op demonstratie. Mm-hmm. Er worden Hamas-uitingen getoond of geroepen. Er wordt opgeroepen tot vernietiging van de Joodse staat. Er is geroepen om Tel Aviv maar aan te... Nou goed, weet je, dat gaat toch wel even heel wat stappen verder dan een protest. Omdat je je zorgen maakt over de Israëlische invasie, mm-hmm, in de Gazastrook. En de vele slachtoffers die daarbij volgens... cijfers uit Hamas-autoriteiten bij vallen. Dus dat lijkt me dat je dat absoluut als antisemitisme kan duiden. Waar weer opvallend aan is dat nu die demonstranten daardoor onder vuur liggen, zeggen ze ja, maar dat waren wij niet. Dat zijn mensen van buiten die de betogingen infiltreren. Hm. Ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. Nou goed, er staat in ieder geval in Amerika weer vol de schijnwerpers op. Het begon ditmaal, hè, vorige keer, toen eigenlijk vlak na de gebeurtenissen van begin oktober, toen ging het heel erg ook om Harvard, ja, en wat daar allemaal aan de hand was. En dat kostte uiteindelijk ook de kop van de universiteitsvoorzitter Claudine Gay van die elite universiteit. Nu draait alles om Columbia University. En dat
in New York, hè?
In New York, ja. Dat is ook een elite universiteit. Niet heel erg goedkoop om daar je kind aan te laten studeren. Dat kost tienduizenden dollars. En als je pech hebt nog meer. En daar was een protest begonnen met de eis dat de universiteit alles zou desinvesteren wat maar op enige richting leek op banden met Israël. Hmm. En daar werd een tentenkamp op de campus opgezet om dat protest kracht bij te zetten. Nou, daar kwam vervolgens kritiek op. Nadat uit de hoek van Joodse studenten, en er zitten een paar duizend Joodse studenten op de universiteit, ja, toch wel signalen kwamen dat ze zich geïntimideerd en bedreigd voelden door onder andere wat ik net vertelde over de wel onfrisse manier waarop demonstranten, of ze nou wel of niet student waren, maar in ieder geval uit die hoek kwam het. Hoe die demonstranten de Joodse studenten bejegenden. En vervolgens kwam op die uiting van, wij voelen ons hier niet meer veilig en wij voelen ons geïntimideerd en bedreigd, kwam de universiteitsvoorzitter van Columbia, dat is Minouche Shafik, die kwam onder vuur te liggen. En die zit nu wel echt in een heel lelijk spagaat. Aanvankelijk ook weer typisch een beetje bagatelliseren. Een beetje wegkijken. Weet je, zij zal het schipperen noemen misschien om te proberen beide kampen tevreden te houden in deze gepolariseerde wereld. Nou, dat is niet heel erg een vruchtbaar recept gebleken. Nou, op een gegeven moment heeft zij dus ook moeten besluiten dat de politie moest worden ingezet om die demonstranten van de campus te laten ontruimen. Mm-hmm. En dat was vervolgens weer olie op het vuur, weer meer protesten. En dat heeft inmiddels een reeks andere universiteiten ook weer doen ontvlammen. En dus is er weer een hele nieuwe golf pro-Palestina protest. En daarmee, afhankelijk van wie je spreekt, ook weer een hele golf van nieuw antisemitisme op die campussen de kop opgestoken. Ja, en dan gaat de politiek zich ermee bemoeien. Dus Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die vond het nodig om dan zelf ook naar die Columbia University campus te gaan, daar te spreken en weer op te roepen tot het aftreden van de universiteitsvoorzitter. Nou ja, Thomas, je zal begrijpen.
Die werd met open armen ontvangen, denk ik.
Ja, nou ja, goed, weet je, het is allemaal olie op het vuur. En de emoties lopen heel hoog op. En ik denk dat kijk, uiteindelijk gaat het erom, er is een felle discussie over academische vrijheid. Mm-hmm. Het recht ook op je vrije meningsuiting. En ja, daar zijn nu twee kampen heel erg met elkaar aan het knokken. En het lijkt me dat die academische vrijheid ophoudt waar intimidatie en bedreiging van medestudenten begint. Maar het interessante daarvan is dat dezelfde mensen, die dus in het kader van de hele woke-discussie en het identiteitsdenken, eerder hebben gezegd academische vrijheid, hè, want dan heb je het over goed en fout, dan heb je het over onderdrukkers en onderdrukte. En die juist de academische vrijheid overboord gooiden, omdat ze zeiden, je moet partij kiezen voor de onderdrukten en we moeten radicaal die kant op. Die omarmen nu in één keer onder het mom van, omdat hun eigen protest onder druk staat, omarmen ze in één keer die academische vrijheid. Nu moet in één keer wel weer alles gezegd kunnen. Dus dat is
met het juiste vlaggetje in je hand. Hè?
Dat zeg je?
Met het juiste vlaggetje in je hand.
Nee, ja, maar dan is wel. Het dus precies. Ja. Dus het is allemaal heel opportunistisch van beide kanten natuurlijk. Maar ik denk dan als je dat allemaal zo aanschouwt, op het moment dat Joodse studenten het gevoel hebben dat zij niet meer veilig naar de universiteit kunnen, omdat ze daar geïntimideerd en bedreigd worden, puur vanwege het feit dat ze Joods zijn. Ja, kom op zeg, dat is gewoon volstrekt ontoelaatbaar.
Ja. En ze kregen de mogelijkheid om de lessen thuis te volgen, begreep ik. Hè?
Dat was met name op Columbia University is dat nu ingevoerd. Omdat ze een manier probeerden te vinden om een beetje het lont uit het kruidvat te halen.
Goed, en wat $10,000
dan betaald. Nou ja, als iedereen maar, dat hebben ze natuurlijk van corona geleerd. Als iedereen maar thuis zit, dan komen ze niet samen. En dan heb je in ieder geval dat gesodemiet. Die confrontatie heb je dan niet. En dat kan wel tijdelijk even helpen. Omdat als mensen de confrontatie niet hebben, dan heb je de intimidatie niet. En dan heb je ook het gevoel van bedreiging niet. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Dat is een beetje symptoombestrijding. En dat was dan weer vervolgens, gaf dat op zich ook weer een golf van kritiek op die universiteitsvoorzitter. Dus die zit behoorlijk klem.
Ja, en wat we toen bij de toestanden bij Harvard ook heel erg zagen, is dat oud-studenten en dus geldschieters van de universiteit, die begonnen zich ook te roeren. Die dachten, wat is dit allemaal voor nonsens op mijn oude universiteit? Ja, is dit ook te merken nu?
Ja, dat is althans op Columbia is dat ook aan de hand. Daar heeft een belangrijke donateur ook zijn bijdrage opgeschort. En dan heb ik het dus niet over iemand die zegt van, goh, laat ik eens een paar honderd dollar storten. Maar dan heb je het over echt puissante, rijke mensen die miljoenen financieren in zo'n universiteit.
Het zijn de namen die boven de bibliotheken en zo staan dan.
Ja, ja, en dat doet pijn, hè. Want dat hebben we eerder gezien bij Harvard, is de inkomstenstroom voor een aanzienlijk deel, ik geloof dat daar iets van 40% was, afhankelijk van die donaties. Ja. En op het moment dat de grote geldschieters de hand op de knip gaan houden, ja, dan kunnen allerlei lopende projecten in één keer niet meer doorgaan. En dat is heel pijnlijk. En de universiteitsvoorzitter op Columbia, ja, die zit ook klem omdat dan weer een, in dit geval, een deel van de professoren, die, of de universiteitsstaf, niet alleen professoren, maar de universiteitsstaf, er helemaal niet mee eens is dat, dat A, dat tentenkamp van de demonstranten wordt ontruimd. Mm-hmm. En ook die hybride colleges onzin vindt. Want, en dan komen ze weer met het argument van de academische vrijheid. Dus ook die, de verdeeldheid gaat daar ook door, niet alleen in studentengelederen, maar ook in docentengelederen. En nou ja, dan met alle politieke verdeeldheid aan de kant van donoren, van oud-studenten. Nou ja, het is één grote, kluwe, knokkende voor- en tegenstanders van die, Palestina-betogers. Waarvan natuurlijk critici, denk ik, volslagen terecht zeggen van ja, kijk, het is allemaal heel leuk en aardig dat jullie solidair verklaren met slachtoffers van de invasie van Israël en Gaza. Maar laten we A, niet vergeten dat die invasie niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Maar dat dat het gevolg is van het bloedbad wat die terreurbeweging Hamas, de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Israël heeft aangericht met 1200 slachtoffers. En waar nog steeds, en dat is belangrijk ook in Amerikaanse media, dat dat verhaal verteld blijft worden, want het lijkt soms wel uit het oog verloren te raken, dat er nog steeds mensen gegijzeld worden in de Gazastrook. En ook Amerikanen. En dat is zo ongelooflijk, dat daar haast in Amerika een Amerikaanse gegijzelde. Ja, dat is, weet je, als dat gebeurt, dan gaat het hele land zo'n beetje, krijgt het rood voor het ogen. En toch lijkt dat hier, lijkt dat ook op de achtergrond. Niet bij, lang niet bij iedereen, hè, maar in een bepaald deel van de samenleving lijkt dat een beetje weggestopt te worden. En ja, dat is dan wel belangrijk, zeggen mensen van ja, dit moet niet vergeten worden. En het tweede punt wat ze maken, en ik denk dat dat ook terecht is, is dat ze zeggen ja, allemaal heel leuk dat mensen nu met Palestina-sjalen en op straat staan, omdat ze bezorgd zijn om slachtoffers in Gaza. Maar waar waren die mensen als het gaat om Jemen of over Sudan of over Syrië? En dat is natuurlijk wat ook het sterke argument is, denk ik, van waarom dit niet alleen een protest is voor slachtoffers in de Gazastrook onder onschuldige burgers, die er helaas ook zijn. Maar waarom ze zeggen nee, dit is een veel fundamenteler antisemitisch protest. Want ze staan er nu, de invasie vanuit de staat Israël komt. En als er slachtoffers vallen in een oorlog tussen Arabische landen of in Afrika, dan hoor je deze mensen niet. Dus ze zijn selectief en daarmee antisemitisch.
Ik denk dat het laatste woord hier nog lang niet over gezegd is, over dit toestand.
Nee, absoluut niet. En het is ook, er wordt hier heel erg een vergelijking gemaakt nu met de protesten tijdens de Vietnamoorlog.
Ja. Jaren 70
toen natuurlijk de universiteiten ook bolwerken van verzet waren. Het lag minstens zo gevoelig, omdat het natuurlijk dat destijds in een tijd was dat de Amerikaanse jongens ja, moesten knokken.
Ja, die waren er.
In een land ver weg. En als dan je thuisfront je niet steunt, maar dat in twijfel trekt, terwijl de demonstranten zeiden, ja, wij zijn niet tegen die soldaten die ook maar gestuurd werden, want Amerika had natuurlijk toen nog de draft en een dienstplichtig leger voor een aanzienlijk deel. Maar wij zijn tegen het Amerikaanse beleid, gold destijds. Ik vind die vergelijking met nu nog toch wel, die vaak gemaakt wordt in Amerikaanse media, toch wel mank gaan, hoor, gezien het feit dat er wat ik net al aangaf, dat de Amerikanen gegijzeld worden, dat het mond in het kruisvat is gestopt door een terreurbeweging hetende Hamas. En met name omdat het zo selectief is, de argumenten achter de betoging. Dus, ja. Maar die vergelijking wordt veel gemaakt. En we zullen zien waar het op uitdraait.
Precies. Goed, van de universiteitschaos naar de chaos in Washington. Daar werd eindelijk de handtekening gezet onder een gigantisch miljardenpakket voor Kiev. Paul, dit is een lange bevalling geweest, hè?
Ja, dat kan je wel zeggen. Dat heeft sinds het najaar lag het verzoek in het congres van de president om forse militaire hulppakketten aan. Met name ging natuurlijk met name om geld aan Oekraïne, ruim 60 miljard. En daarnaast ook een pakket van ongeveer 26 miljard voor Israël. En nog eens, ik noem het maar even Taiwan, dat ging dan, noemen ze officieel Asian Pacific Region, nog ruim 5 miljard. En ja, dat kwam maar niet door het congres. En dat zat met name natuurlijk vast in het Huis van Afgevaardigden met de Republikeinse meerderheid. Die als stelling had van luister, de veiligheid van Amerika begint niet in Oekraïne of waar dan ook, maar die begint aan de buitengrens van Amerika. Zeg maar de isolationistische houding die werd geventileerd. En de Republikeinen eisten daarom ook A, dat er een geld kwam voor de problematiek aan de zuidgrens met de grote toestroom van illegale migranten uit Mexico. En dat was een belangrijke eis. En de tweede zijde is van ja, die overheidsfinanciën, want dat is natuurlijk al een langlopende discussie ook tussen Democraten en Republikeinen in Amerika. Die overheidsfinanciën die zijn totaal uit de rails gelopen. We geven als land veel te veel geld uit, we kunnen ons dat niet veroorloven. De staatsschuld in Amerika is natuurlijk inmiddels zo hoog dat die groter is dan de omvang van de economie. En dat inmiddels ook de rente op die staatsschuld een van de grootste uitgavenposten aan het worden is. Die is inmiddels dit jaar, zoals we eerder hebben besproken, evenaart die de uitgaven aan defensie in de VS. Dus dat is echt een serieus probleem. Ja, dat is echt een serieus probleem. Gaat richting $900 miljard aan rentebetalingen. In de begroting. En ja, het is dus niet gek dat in de Amerikaanse politiek wordt gezegd, jongens, dit wordt onhoudbaar. En als de Republikeinen dan ergens willen snijden, dan zeggen ze, ja, dan moeten we dus niet geld blijven geven aan allerlei andere landen. We moeten A, zorgen dat we onze eigen nationale veiligheid waarborgen. En dan zeggen Democraten dus, ja, maar daar moeten we juist geld aan Oekraïne geven, want anders moeten we straks zelf de oorlog gaan uitvechten. Nou goed, de Republikeinen zeggen, nee, dat begint aan onze zuidgrens. Nou ja, dus die discussie die heel erg opspeelde maandenlang. En ja, tegenhield dat er een deal werd gesloten. Nou ja, we hebben, Thomas, de afgelopen 6 maanden hebben we allerlei varianten de revue zien passeren. Mm-hmm. In pogingen om maar een deal te sluiten. En ja, uiteindelijk werd het zo gek dat de Democraten dan met een voorstel kwamen om ook migratie eraan te koppelen. En daar nou, toch wel forse stappen te nemen, waarbij Joe Biden eigenlijk zijn eigen koers wilde verlaten en heel ver wilde opschuiven. Ja,
die maakte wel een knieval, toch?
Die maakte een totale knieval richting Trump. En toen zeiden de Republikeinen no thank you, want die hadden toch zoiets van, ja, hij zit nu in de hoek waar de klappen vallen.
Het is een lekker politiek onderwerp, ja.
Ja, we willen het graag zo houden. Dus het zat vast, er kwam geen beweging in. En toen kwam die ongekende aanval van Iran op Israël. En dat heeft het grote verschil gemaakt, is de zaak plotseling in beweging gekomen. En toen zag de nieuwe voorzitter van de Republikeinse voorzitter, het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, die zag toen een kans. Hij was al de boel aan het masseren. Hij was namelijk de dag voor die aanval van Iran, was hij al in Mar-a-Lago geweest om met Trump te praten, onder andere hierover, en ook steun te vergaren voor Trump om in beweging te komen. En nou, nadat hij bij Trump was geweest, had Trump ook aardige dingen over hem gezegd. Dus hij wist zich al van wat meer ruggensteun verzekerd. Wat belangrijk is, omdat elke beweging die een voorzitter, Republikeinse voorzitter in het Huis van Afgevaardigden maakt, die niet naar rechts is, om het maar zo te zeggen, dan hebben ze meteen die rechterflank van de Freedom Caucus, die oer-conservatieve club binnen de Republikeinse Partij, die eigenlijk die partij ook voor een asielingdeal gijzelt. De Trump-getrouwen worden ze genoemd. Ja, die dreigen dan meteen met afzetting. En laten we niet vergeten dat de voorganger van meneer Mike Johnson, Kevin McCarthy, die is inderdaad gestruikeld als voorzitter van het Huis.
Ja, die is in mes gelopen.
Als Republikein, die is weggestemd door zijn eigen partij, omdat hij het met de Democraten ook op een akkoordje had gegooid. En dat ging toen over de financiering van de federale overheid. En Mike Johnson die wilde natuurlijk niet in diezelfde val lopen. En dacht, ja, ik kan het dus niet zomaar op een akkoordje gooien met Democraten over die militaire hulppakketten. Want dan eindig ik misschien als Kevin McCarthy. Dus hij ging naar Trump. Vervolgens kwam die Iraanse ongekende aanval op Israël. En dat gaf politieke ruimte om nu door te duwen. En dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Maar als je dus de balans opmaakt en je ziet nu want het werd dan vooral verkocht, we moeten Israël helpen en er komen sancties tegen Iran, die zaten ook in het pakket. Mm-hmm. Er zat nog een TikTok-pakket zat erin en nog wat andere dingen. Maar van dat geld in totaal 95 miljard, een substantieel bedrag, waarvan de Republikeinen eerder dus al zeiden van ja, we hebben het geld, we kunnen ons dat eigenlijk niet meer veroorloven gezien die overheidsfinanciën. Nou, er gaat dus wel 95 miljard aan militaire hulppakketten naar andere landen. Maar belangrijker, 2/3 daarvan gaat niet naar Israël, maar naar Oekraïne. Ja. Waarvan diezelfde Republikeinen steeds zeiden van, dat is een bodemloze put. Er is geen strategie die ons richting een overwinning brengt. Dus wij willen dat geld er niet aan Oekraïne langer besteden. Het gaat nu wel naar Oekraïne. En niet alleen dat. Wisselgeld wat de Republikeinen hiervoor hadden gevraagd, namelijk dat er ook fondsen zouden komen om die bewaking van de Zuidgrens te verbeteren. Om die massale toestroom te beperken en in te dammen. Ja, dat wisselgeld is er niet gekomen. Ja. Dat voorstel is weggestemd. En dat zijn het wisselende combinaties. Hè. Aanvankelijk wilden de Republikeinen, die wilden meer geld voor die Zuidgrens. En toen lagen de Democraten dwars. Op een gegeven moment waren de Democraten zo wanhopig in hun wens om die militaire hulppakketten, met name dan voor Oekraïne, er doorheen te krijgen, dat ze in beweging kwamen in het dossier Zuidgrens. En toen zeiden de Republikeinen, ja, ho, ho, ho. Want die vonden het toch wel prettig dat Biden, president Biden, in de hoek zat en bleef zitten waar de klappen vervallen met de presidentsverkiezingen in aankomst. En wetende dat dat migratiedossier het belangrijkste thema in de verkiezingen vooralsnog is. We weten natuurlijk niet wat de komende maanden nog gaat gebeuren. Maar op dit moment staat het heel hoog op de lijst van de kiezers wat van thema's wat mensen bezighoudt. Dus de Democraten waren eigenlijk in beweging gekomen. En de Republikeinen blokkeerden. En wat zie je nu op het laatste moment? Na die aanval van Iran en alles zit in een stroomversnelling. Dat in het weekend waarin de pakketten zijn goedgekeurd voor Iran, Israël en Taiwan. Dat er ook een voorstel op tafel lag om een pakket voor die grensbewaking met Mexico. Mm-hmm. En dat is weggestemd. En het zijn uiteindelijk toch weer de Democraten geweest die dat niet gesteund hebben.
Ja.
Maar, en ja, daarmee zie je dat uiteindelijk de Republikeinen toch wel met lege handen blijven
precies,
staan.
Het is een beetje als een kind dat om 2 ijsjes zeurt in plaats van 1 en dan uiteindelijk 0 ijsjes heeft. Is dat een vergelijking die je kan trekken?
Nee, dat denk ik niet, want de Republikeinen wilden geen 2 ijsjes. Die wilden gewoon geen ijsje voor Oekraïne.
Ja,
die wilden gewoon een ijsje voor de Zuidgrens.
Ja,
en uiteindelijk hebben ze dat gekregen wat ze steeds niet wilden. Ze wilden niet tientallen miljarden uittrekken voor wat ze noemen buitenlandse oorlogen. Mm-hmm. Die natuurlijk bij Republikeinen en zeker bij de oerconservatieve hoek weer van de Freedom Causes en bij heel veel kiezers in Amerika, dat die buitenlandse oorlogen zijn geen populair thema. En ze wilden in plaats daarvan natuurlijk die Zuidgrens extra bewaken. En ze hebben exact dat gekregen wat ze niet wilden.
Precies, precies. Denk je dat dit electoraal nog wel nut kan gaan hebben? Dat die crisis dus nu ondertussen doorgaat sudderen aan de Zuidgrens?
Ja, het lijkt nu even, maar goed, dat komt ook door de media, door ons zal ik maar zeggen. Het lijkt nu even wat rustiger te zijn geworden. Maar toen ik natuurlijk laatst in Eagle Pass was, zeiden ze daar ook van ja, het is nu eigenlijk laagseizoen qua toestroom, maar dat gaat binnen 1 of 2 maanden gaat dat weer stijgen. Nou ja, dan met de verkiezingen aantocht lijkt het er dus op, met name zeggen ze in Eagle Pass, dat in de tweede helft van het jaar de aantallen met illegale migranten heel erg toenemen. Nou ja, de verkiezingen zijn in november, ja. Dus dan kan je zelf wel uitrekenen en uittekenen dat tegen die tijd dit weer hoog op de agenda zal staan.
Stilte voor de storm. Dan Trump, daar hadden we het natuurlijk net al eventjes over. Die had zijn eigen juridische perikelen weer deze week. Het Hoge Rechtshof boog zich over de vraag de immuniteit voor Trump. Of die geldt of niet. Hoe is dat gegaan, Paul?
Ja, dat is wel fascinerend hoor, Thomas. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt.
Ja.
Ik hier als de Hoge Raad, dat is altijd ergens, dan moet ik denken aan ivoren torens en ver buiten zicht. Mm-hmm. En belangrijke dames en heren met grote juridische kennis die zich over zaken buigen. En dan komt er een soort witte rook aan het einde. Maar het Hoge Rechtshof over een van de, ja, er zijn zoveel explosieve dossiers momenteel in Amerika dat je moet oppassen met kwalificaties. Maar laten we wel wezen, de vraag of Trump als oud-president immuniteit geniet voor de acties die hij als president destijds deed. En iedereen is het over eens, een zittende president heeft in principe die immuniteit. Ja. Maar de vraag is, houd je die ook al ben je geen president neer?
Ja.
En ja, dat was een spannend gehoor van 3 uur lang. En dat wordt in Amerika, er mogen geen camera's zijn, maar dat wordt een audioverslag. Dus je kan dat helemaal live volgen. En wat je er dan bij moet voorstellen, Die rechters, dat is echt een vragenvuur op de advocaat die de belangen van Trump behartigt. En op de aanklager die de belangen van de openbaar aanklager, of de special prosecutor in dit geval, special counsel, behartigt. En ja, dat is, het is natuurlijk, ja, je moet een liefhebber zijn van juridische beslommeringen. Want het is vaak technisch, maar het zijn ook hele fundamentele vragen die gesteld worden. En ik vond de openheid in dat debat vond ik heel interessant. En misschien ook nog wel interessanter dat je vervolgens zag dat media probeerden aan de hand van de vraagstelling van de rechters, probeerden ze daar een beetje een afdronk van te krijgen welke kant het vonnis straks zal opgaan. En de afdronk was toch wel van de rechters zijn kritisch op het verzoek van de advocaat van Trump om, zoals dat wordt gezegd, om eigenlijk totale immuniteit te krijgen voor de acties die hij als president heeft genomen. En dat zou betekenen dat de hele strafzaak tegen hem, de federale strafzaak, maar ook uiteindelijk die in Georgia, want die raakt hetzelfde thema over manipulatie en samenswering rond die verkiezingen. En met name dus om de gebeurtenissen rond 6 januari, toen het congres bijeenkwam om de uitslag van die verkiezingen te bekrachtigen. Dat Trump daar eigenlijk niet vervolgd voor kan worden, omdat hij als zittend president immuniteit genoot. En wat je de afdronk van de media is dus van dat de rechters daar heel kritisch over zijn. Nou ja, dat is een veilige conclusie om te trekken na 3 uur beraadslagingen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, welke kant gaat dat nu om? Ja. En wat je eruit kan afleiden is A, dat waar de vraag voor lag of iemand totale immuniteit geniet voor zijn daden als president. Of helemaal niet. Dat het nooit het ene of het andere is. Hè? En dat bleek ook wel duidelijk. Dat er eigenlijk op dit moment dat het een totaal grijs gebied is. Waar de rechters zullen moeten verkennen van ja, maar het is wel raar dat het eigenlijk helemaal niet is geregeld. En zoals een van de rechters ook zei van ja, dit gaat verder dan de zaak Trump. Want wat hebben we gezien sinds Watergate? Dat het fenomeen speciale aanklager sindsdien ja, is eigenlijk gewoon geworden, hebben we natuurlijk ook al onder president Clinton gezien, dat bij het minste of geringste krijgt een zittende president, die krijgt een speciale aanklager aan zijn broek. En zei deze hoge rechter Kavanaugh in dit geval, van ja, dat is eigenlijk sinds Watergate, is dat gemeengoed gebruik geworden. En waarvoor we moeten waken is dat met deze zaak tegen Trump, deze federale aanklacht tegen Trump, dat dit zal betekenen dat voor opeenvolgende presidenten na hem, dat de gang naar de strafrechter ook gemeengoed gaat worden. Mm-hmm. Want dat moeten we niet willen. Want, wordt dan gezegd, wat je dan gaat krijgen, dan ga je een president krijgen die ja, ontwijkend gedrag gaat vertonen. Omdat die denken, ja, maar wacht eens even, straks word ik voor mijn handelen aangeklaagd. Ja. En een belangrijke vraag daarbij is natuurlijk, waar houdt het functioneren en de beslissingen die een president neemt, waar houdt het professioneel functioneren op en begint het de privéactie? En waar moet die grens nou precies liggen? En er werd ook bijvoorbeeld de opdracht die president Obama had gegeven om Osama Bin Laden te liquideren. Mm-hmm. Nou, dat werd dan ook als voorbeeld genoemd. Ja, moet president Obama straks dan ook vrezen dat hij bijvoorbeeld vervolgd zou kunnen worden omdat hij zo'n opdracht geeft? En andere rechters zeiden weer van ja, maar als je die weg inslaat, dan zou dus een president het leger opdracht kunnen geven om staatsgreep te plegen en daar kan hij dan niet voor aansprakelijk worden gesteld. Nee, zegt de verdediging van Trump. De president kan altijd aansprakelijk worden gesteld, maar het is het congres wat daarbij de leiding heeft. Namelijk, zoals bij Trump natuurlijk is overkomen, door een afzettingsprocedure.
Ja, de impeachment.
De impeachment te beginnen, die is bij Trump dan niet gelukt en die is in het verleden vaker ingezet. Maar dat is volgens de advocaat van Trump, zou dat de juiste route zijn. En je kan dus, betoogde hij, je kan dus niet een strafrechtelijke procedure tegen een oud-president beginnen op het moment dat er geen actie is geweest van het congres.
En de uitslag van deze hele kwestie, die kunnen we verwachten in enige tijd? Of hoe zit dat precies?
Ja, dus het zal uiterlijk in juni zal er een ei moeten worden gelegd door de hoge rechters. En ja, het is wel grappig dat je in de media zie je dan heel erg twee beelden, hè, van de rechters zijn kritisch en ze zullen waarschijnlijk niet meegaan in de eis van de advocaat van Trump om hem immuniteit te geven voor zijn daden. En de andere uiterste is natuurlijk dat hij helemaal niets krijgt. Maar als je goed luistert naar wat de rechters allemaal vragen en aanbrengen, dan komt er waarschijnlijk uit dat de rechters van de hoogste rechtsinstantie in Amerika, waarschijnlijk, hè, dit is allemaal koffiedik kijken, maar de kans is reëel, laat ik het voorzichtig uitdrukken, dat zij in ieder geval met een uitspraak zullen gaan komen waarin ze zeggen dat Trump voor bepaalde zaken die immuniteit geniet. En dat zou precies in het straatje zijn, Thomas, in het straatje van Trump. Want wat betekent
dat? Ja, dan, want tenminste, dat las ik, dan gaat het weer terug naar de lower courts, naar de lagere rechtbanken.
Exactly.
En
die moeten dan gaan beoordelen.
En dat kost tijd. Het is
tijdwinst. En dat is goud waard met de verkiezingen in aankomst. Want op een moment dat het Hoge Rechtshof gaat zeggen van, zonder specifiek uitspraak te doen, maar zeg maar hoog over de algemene zin, dat ook een oud-president voor de acties die hij als president deed, immuniteit geniet, dan moet vervolgens de lagere rechter in deze zaak zich gaan buigen weer over de aanklachten die er liggen en gaan oordelen welke van de aanklachten nou wel of niet van toepassing zijn op deze uitzonderingsregel die het Hoge Rechtshof heeft neergelegd. En tegen een uitspraak daarvan van die lagere rechter kan Trump vervolgens weer in beroep gaan. Ja. Nou, het is dus tijdwinst op tijdwinst op tijdwinst.
Precies.
Dus waar in sommige media nu werd gezegd dat Trump zijn zin niet gaat krijgen, denk ik, ja, maar je vergeet.
Juist, je kijkt, the bigger picture.
Als je puur inhoudelijk kijkt, ja, dan klopt die analyse. Maar de factor tijd is hier minstens zo belangrijk als de inhoud. En dus is de kans reëel dat Trump hiermee het proces werd allemaal al vertraagd. Dan hebben we het over het federale proces rond de gebeurtenissen van die 6 januari 2021 en de rol van Trump daarbij. Maar de kans was al aanzienlijk geslonken dat die zaak überhaupt nog voor de verkiezingen van november zou dienen. Laat staan dat er een uitspraak zou zijn. Ja, die is met deze zaak eigenlijk richting nihil aan gegaan. Ja.
Al met al, onderaan de streep, ik denk dat Trump tevreden kan zijn met de tussenstand.
Dat denk ik ook. Dus ja, dat is belangrijk voor hem. Hij kon er trouwens niet bij zijn bij deze beraad. Hij wilde er graag bij zijn, maar dat was hem verboden door de rechter in een andere strafzaak, namelijk de zwijggeldzaak, de strafzaak in New York, waar de regel is dat een verdachte bij zittingen aanwezig moet zijn en waar de rechter had geweigerd om Trump toestemming te geven om een dag verstek te laten gaan om bij die beraadslagingen van het Hoge Rechtshof te zijn.
En daar mag hij, woensdag is hij wel vrij, geloof ik, hè, als ik het nog goed herinner.
Woensdag is hij vrij, dat is al wel interessant, want aanvankelijk was er een zitting gepland op woensdag. De zittingen zijn 4 dagen in de week, behalve dus woensdag. Maar er loopt nog een uitspraak wordt verwacht in de gag order, dus het spreekverbod wat Trump is opgelegd en wat hij geschonden zou hebben. En de rechter wilde dat op woensdag gaan behandelen, maar zei het kamp Trump, ja, maar dat hele dag die we nog hebben.
Hey.
En onze cliënt heeft campagnebijeenkomsten staan in 2 staten op die dag. En toen was natuurlijk even de spanning van, gaat de rechter ook daar een streep doorheen zetten? Maar dat heeft hij niet gedaan. Ik denk dat het verstandig is, want Trump zou dat op zich ook weer natuurlijk hebben aangegrepen.
Uiteraard.
Zeggen, kijk eens even, ik word aan alle kanten word ik gewoon in het pak genaaid. Aardig is ook nog wel dat er stemmen opgaan die zeggen dat Trump zou hopen, hè, dat hij niet alleen gestraft wordt voor het overtreden van het spreekverbod met een boete van $1,000 per keer. Maar dat hij stiekem zou hopen, ik zeg niet dat het waar is, hè, maar het wordt alweer hier uitgevent, dat hij stiekem zou hopen dat hij misschien ook nog wel even in hechtenis moet worden genomen. Want dat kan hij in de campagne ook goed gebruiken. Ik weet niet of we zo cynisch moeten zijn, zoals sommige media hier zijn, maar ik sluit ook niks uit.
Trump Trump die heeft ook zijn mugshot redelijk te gelden weten te maken. Ik geloof dat zijn pak nog steeds verkocht wordt, die hij toen aan
had. Ja, maar Thomas, dat is allemaal waar, dus, hè? Maar tegelijkertijd, hij heeft niet om dat mugshot gevraagd. Ik denk dat je Trump hoogstens kan verwijten dat hij van de nood een deugd maakt. En dan zeg ik er wel bij, de man heeft groot gelijk. Maar als hij de keuze had gehad, dan had hij zeker niet gekozen voor 4 strafzaken aan zijn broek. Maar als hij ze krijgt, ja, dan probeert hij er natuurlijk het beste van te maken. En dat zou elke politicus doen.
Dat is zo. En nou goed, en hij is vrij bedreven in, laten we het zo zeggen.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Oké, Paul, het mediamoment van deze week. Waar gaat het over?
Ja, er waren beelden van een ontvoerde Amerikaan door Hamas ontvoerd in de Gaza-strook. En Hamas heeft een filmpje uitgegeven waarin deze gijzelaar zijn verhaal doet. En dat is wel heel confronterend. Het was voor het eerst in ruim 200 dagen dat er een teken van leven van deze gijzelaar was.
Hirsch Goldberg Polin is zijn naam, ja?
Ja. En een Amerikaans-Joodse burger die een van de slachtoffers was van die gruwelijke actie van Hamas. En hij is daar ook bij vreselijk gewond geraakt. Mm-hmm. En dat was ook zichtbaar in het filmpje, want hij mist zijn onderarm. En die is namelijk bij actie van Hamas. Hij schuilde in een bunker en daar heeft Hamas granaten naar binnen gegooid. En ja, dat is daar is hij... Hirsch zwaar gewond bij geraakt. Maar hij heeft het overleefd. En de grote vraag was natuurlijk nu voor media. Wat doen wij op het moment dat Hamas, vanwege propaganda, een filmpje vrijgeeft waarin deze Hirsch eigenlijk niet alleen zijn familie oproept om sterk te blijven, maar ook Netanyahu de mantel uitveegt, een aantal statements doet. En deze duidelijk zichtbaar dat deze gegijzelde onder zware omstandigheden en onder druk deze verklaring aflegt. En dat hebben we natuurlijk vroeger ook vaker gezien. Ik denk alleen maar aan de Eerste Golfoorlog, toen piloten van de geallieerden die door de Iraki's werden neergeschoten, ook bekentenissen moesten afleggen op de Iraakse tv. Mm-hmm. En dat ging vervolgens ook de wereld over. Mensen reageerden daar geschokt op. Maar de vraag was dus, wel, moeten media dit filmpje wel of niet uitzenden? Ja. En wat je over het algemeen... Ik heb namelijk begrepen dat de Israëlische media dat niet doen. Mm-hmm. Dat ze het filmpje niet getoond hebben, dat beleid is. Daarom ze zeggen, dit is propaganda, psychologische oorlogsvoering. Daar werken wij niet aan mee. Nou, Amerikaanse media zag je daar iets anders mee omgaan. De meeste media en tv-stations die hebben het filmpje niet integraal uitgezonden. De New York Post wel, die zetten het filmpje gewoon integraal op de website. Maar wat je zag bijvoorbeeld bij ABC... is dat ze dan een fragment laten zien en dat ze dan iemand in de studio hebben die het filmpje duidt. En zo geven ze een kader rond deze schokkende beelden van deze gijzelaar die onder druk een verklaring, in ieder geval niet uit vrije wil natuurlijk, een verklaring aflegt. Maar het blijft altijd een dilemma voor journalisten. Zeker. Hoe moet je hiermee omgaan? Ik denk dat het belangrijk is dat men het wel laat zien. Want het is nieuws, maar dat je dus dat kader geeft om duidelijk te maken ook aan de kijker van wat hier omheen allemaal aan de hand is.
Absoluut.
Hoe is het in Nederland gegaan? Heb je dat een beetje meegekregen?
Het is niet heel wijd opgepikt, heb ik het idee. Dus dat filmpje is vooral, ook als je erop zoekt, zie je dus heel veel buitenlandse media waar je het kan vinden. Nederlandse media minder. De tijd is natuurlijk ook veranderd, want je kan tegenwoordig die filmpjes heel makkelijk op social media vinden.
Ja.
Dus ik denk dat het er zeker een rol ook weggelegd is voor kranten en voor nieuwsduiders. Omdat dan, en je kan dan beter een vlucht naar voren doen en dat filmpje dan maar wel uitzenden en daarbij die duiding geven. In plaats van dat mensen het gewoon gaan opzoeken op eigen houtje en vinden op allerlei rare websites, laten we het zo zeggen. Mm. En dan dat zoiets hun eigen leven kan gaan leiden.
En het is natuurlijk, qua timing was het natuurlijk, het was aan de vooravond van het Joodse Pasen.
Ja.
Wat in Joodse gemeenschap een extra gevoelig moment was om het te doen. En er werd inhoudelijk heel erg ook kritiek geleverd op het mislukken van een deal tussen Israël en Hamas over de gijzelaars. En volgens Hamas, en dat verkondigde deze gijzelaar dan ook, is dat de schuld van Netanyahu, die alle pogingen van Hamas om een deal te sluiten zou hebben afgewezen. En dat moet natuurlijk allemaal druk zetten op Israël om meer, en wij kennen de details helemaal niet, maar zo wordt de druk op Israël vergroot van ja, jullie doen niet genoeg om die gijzelaars vrij te krijgen. En dan is een beeld van een gegijzelde, die ernstig gewond daar een verhaal onder zware omstandigheden. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact.
Ja.
Maar ik ben het helemaal met je eens. Kijk, iets niet uitzenden in deze tijd van sociale media. En iedereen hoeft maar op zijn telefoon te klikken.
Precies.
En je ziet alles wat er in de wereld gebeurt. Als je door de boom het bos nog ziet tenminste. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Dus je kan het maar beter duiden.
Ja, je kan het niet onderdrukken. Onderdrukken nee, gaat niet meer.
Dat is haast ondoenlijk. Maar het verbaast me dat het in Nederland eigenlijk... Ja. Als ik jou begrijp, klein is gebleven. Gezien dat hier de impact in Amerika echt groot was. Ja. Iedereen had het erover. En de ouders van deze Hirsch, die kwamen ook nadrukkelijk. Die hadden al in het verleden de media opgezocht. Om ook hun verhaal te vertellen. En ook druk te blijven zetten natuurlijk. Van ja, laten we de gijzelaars niet vergeten. En ja, die kwamen ook nu weer nadrukkelijk in beeld.
Ja. Goed, Paul, nog even. Volgende week, wat kunnen we verwachten?
Ja, alle ogen zijn toch weer op het Trump-proces gericht.
Week 3 gaat het in, geloof ik nu, hè?
Ja, week 3 en week 2 van inhoudelijk.
Okay,
en de eerste week ging het natuurlijk met name om een bekende oude vriend van Trump, de uitgever van de National Enquirer, het roddelblad, wat verhalen opkocht die negatief over Trump waren en... vervolgens dat stilhield. En dat wordt weer door de aanklagers wordt dat geprobeerd om dat te framen in van ja, hier is sprake geweest van een bredere samenzwering. Waarbij trouwens wel heel interessant was, Thomas, dat die meneer Packer, de oud-uitgever van de National Enquirer, niet alleen verhalen opkocht die negatief voor Trump waren, maar het blad bracht ook verhalen die negatief waren over concurrenten bij de Republikeinen van Trump, met informatie die was ingestoken door het kamp Trump. Via zijn advocaat, via zijn toenmalige advocaat. En ja, dat ligt natuurlijk onder andere over Ted Cruz en Ben Carson. En dat ligt natuurlijk bij de Republikeinen allemaal heel gevoelig. Mm. Aan de andere kant, jongens, Amerikaanse, dat is 10 keer erger dan in Nederland, in de Amerikaanse politiek is het opgraven van dirt over je concurrent, of die nou bij een andere partij zit of bij je eigen partij, is natuurlijk een beproefd recept.
Dat
laten we wel
het eerste weten. Wat je leert in politician school, denk ik.
Ja, zo ongeveer wel, ja. En dat is, dus in die zin verbaast het niet. Maar de aanklagers in dit strafproces, in het zwijggeldproces, hebben dit nodig om aan te tonen dat er, dat is allemaal heel wiebelig, wiebelige tweetrapsraket moeten aantonen dat er sprake was van die samenzwering. Omdat als er alleen maar sprake zou zijn van valsheid in geschriften en die boekhoudkundige fraude. Ja, dan is dat niet zwaar genoeg voor een veroordeling. Mm-hmm. Je hebt hier een verschil tussen een misdemeanor in Amerika, wat een lichter vergrijp is, en een zwaardere crime. En dat is dat ze willen naar dat zwaardere vergrijp toe, omdat er dan een meer reële kans is op gevangenisstraf. En dan moeten ze aantonen dat Trump die boekhoudkundige fraude heeft gepleegd om daarmee een ander misdrijf te verbergen. En dat andere misdrijf moet dan die samenzwering zijn. Nou goed, oh ja, mijn microfoon valt, sorry. Dus dat is allemaal heel wiebelig. En volgende week gaat dit verder. En dan zal ook waarschijnlijk een uitspraak komen over de gag order, dus over het spreekverbod. En dan zullen we zien of de verdachte Trump, die door de verdediging nog steeds als president wordt aangemerkt in deze zaak, uit respect, zoals de verdediging zei, aanklagers doen dat niet. Of hij een boete gaat krijgen, of dat het misschien wel iets zwaarders wordt.
Kijk, nou, genoeg om weer naar uit te kijken. En er zal vast nog heel veel meer gebeuren waar we nog geen weet van hebben. Goed, Paul, bedankt. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Tot kijk.